Welkom in Spaarland. We komen hier iedere zondag bij elkaar. We verwelkomen vandaag gastspreker Robin Rox. En hij had me een opzet gestuurd voor de viering. En het gaat vandaag over het kruis, het kruisbeeld. En hoe dat eigenlijk een beeld is van droefenis en ook wel gruwel, maar ook zet weer een teken dat Jezus, dat God heel dicht bij ons is. En ik moest denken aan dit kruisje, want Mozer was de laatste keer bij ons eten en die gaf dit aan ons. En toen had ik het zo naast de deur in de woonkamer gehangen. En waar ik later van mijn vader op visite, ik kom uit een gereformeerd nest, zal ik het toch even zo weggelegd. Want ja, ik wilt u geen gesneden beeld maken, dat ging zo allemaal op. Ik wil ook niet gaan doen. Had ik later toch een beetje spijt van, maar goed. Toen, een paar dagen later, hing die dus niet zomaar zo. Want mijn jongste van 7, die vond het zo zielig dat Jezus zijn kleding aan heeft. Dus dat allemaal over het kruisbeeld, maar vandaag horen we daar meer over. Dat het een teken van Gods aanwezigheid is in ons leven. We beginnen vandaag met een lied, God voor het licht.
God voor het licht, ja. Deze viering, deze dienst, deze zondagmorgen. Maar vooral ook dank dat u mij welkom wil heten. Mijn taak om nog welkom te heten in dit huis. Maar uiteindelijk ben ik hier nog nooit geweest en komt u hier veel vaker. Dus dank dat ik hier mag zijn om voor te gaan, om samen te bidden, samen wat te luisteren, wat te zingen en zo samen te vieren deze morgen. Laten we aan het begin van deze dienst, deze viering, die kaars hier aansteken, de paaskaars, als een teken dat we geloven in een goede God, dat we niet zomaar hier samen zijn met elkaar, maar dat we ook dat licht als teken van die God in ons midden mogen hebben. Als mensen zijn we hier samen, als broers, als zusters, broeders en zusters, verzameld. En we leven hier samen in deze buurt, maar in ieder geval allemaal op deze aarde. En samen verlangen we denk ik in het leven naar goedheid, naar geduld, naar vrede, in onszelf en in ons hart. Dat we allemaal, alle mensen, zoals wij dat hier proberen te doen, broeders en zusters mogen zijn. Als dat zo is, dan is de wereld een plaats van vrede. En laten we daarom aan het begin van deze dienst elkaar die vrede toewensen. Dat zo.
Amen.
ga lezen uit Johannes 3, vers 13 tot 17. Nog nooit is er iemand van de aarde omhoog gegaan naar de hemel. Alleen de mensenzoon die eerst vanuit de hemel naar de aarde kwam. Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de mensenzoon een hoge plaats krijgen. Eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft het eeuwige leven. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om ze te beoordelen. Tot zover. We gaan nu niet zingen van Taizé.
Dank voor het opruimen. Het is wel jammer dat mij nu de kans genomen is om over water heen te lopen. Ieder huisje heeft zijn kruisje. En dominee Gemdaad zou dan zeggen, kent u die uitdrukking? En volgens mij kent u die wel. Ik heb wel jonge ouders. Ik weet niet of mensen dat nu nog zeggen tegen hun kinderen. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Nee, hè? Maar ik denk dat wat oudere mensen dat waarschijnlijk wel eens gezegd hebben of te horen hebben gekregen. Tenminste, het gebeurt heel vaak als mensen, denk ik, wat kinderen wat klagerig zijn. Of bij een ander is altijd alles beter. Of het gras lijkt groener bij de buren. Dat je dan zegt, ja... Ieder huisje heeft zijn kruisje, ook daar is het huis niet zo goed. Bij iedereen is er wel iets aan de hand. En ik moest ook denken bij de term ieder huisje heeft zijn kruisje, in de meest letterlijke zin van die zin. Ik weet namelijk niet wie van u er thuis een kruisje aan de muren heeft hangen. een aantal.
Ja. Een kruisje zonder lijken.
Ja, een kruisje zonder lijken. Een gezellig kruisje.
Ja.
Ja. Nee, want zeker vroeger hadden heel veel mensen een kruisbeeld aan de muren of boven de kerk. En het is wat minder geworden, maar het is nog steeds best wel een vertrouwd teken volgens mij. Heel veel mensen hebben een kruis aan de muur hangen. Gelovige mensen, maar ook mensen die het uit een evenwicht nog hebben overgenomen of het een andere betekenis heeft. En ook hier, ja, het is een kerk natuurlijk, maar ook hier hangt een kruis aan de muur. Dat vinden we volgens mij wel in een kerk in ieder geval gewoon. Dat er ergens een kruis aan de muur hangt.
En ook zijn hier kruis.
Wat zei je?
Ook zijn hier kruis.
Ja.
Kruis.
En we zien allerlei soorten kruisen. Welke kruis wat jij niet ziet? En ik zie ook kruisen waar mensen om de nek. En je zegt net, ik heb een kruisje zonder een lijken aan, zonder een Jezus aan.
Vrolijke bomen en vrolijke.
Daar komen allemaal vrolijke dingen uit.
Ja.
Goed, ja. Want zoveel mensen, zoveel kruisen, zou ik bijna willen zeggen. Er zijn allerlei afbeeldingen van het kruis. En hier een hele simpele. Dan zien we heel veel in de protestantse traditie, zien we heel veel wat meer vrolijke kruisen. Geen lichamen aan, maar een kaal kruis. Of soms zelfs hele vrolijke dingen eruit. Die staan voor, nou ja, voor de verrijzenis. Jezus is niet meer dood, maar opgestaan. Dus leven. Maar we kennen ook kruisen, die kent u ook wel. Het is eigenlijk een beetje waar dan zo'n Jezus aanhangt. Een corpus. En ook die heb je in allerlei soorten. Je hebt van die kruisen waar Jezus heel akelig daar zo aanhangt. Op schilderijen en afbeeldingen, van die barokke afbeeldingen. En ook afbeeldingen waar Jezus, dat zie je een beetje in de orthodoxe traditie, het oosten, met die iconen, waar Jezus wel aan dat kruis hangt, maar alsof er niks aan de hand is, zeg maar. Alsof hij al uit de dood is opgestaan, is Jezus aan het kruis. En zo zie je dat er allerlei manieren zijn waarop we naar het kruis kijken, of waarin dat kruis is afgebeeld. Jezus wel of niet, vrolijk, minder vrolijk. Maar wat voor soort kruis je zelf ook mooi vindt, of thuis hebt, of bij wat voor soort kerk je ook gaat, en wat voor kruis daar gewoon is, dat kruisbeeld, of sommige mensen die zo'n kruisteken maken, of dat teken van het kruis, alleen al als symbool, is heel erg een universeel beeld van het christendom geworden. Als je een kind vraagt, denk ik, om een kerk te tekenen, dan wordt er zo'n kruis opgezet. Wat voor soort van kerk je ook bij hoort, wat dan ook, iedereen herkent dat kruis als een teken van het christendom. Universeel, ecumenisch, christelijk. En toch is het denk ik goed om te beseffen dat dat niet altijd zo is geweest. We zijn er heel erg aan gewend, aan dat kruisteken. Maar het is ooit heel vreemd geweest. Want dat kruis is op zich geen mooi symbool. Het is ook een tijd geweest waarin niet alleen Jezus, maar allerlei mensen gemarteld werden aan het kruis. Werden aan het kruis gehangen. Een martelwerk daar om mensen te vernederen, angst aan te jagen en uiteindelijk te doden. Het is toch wonderlijk dat iets wat oorspronkelijk een martelwerktuig is, dat of een galg aan de muur zouden hangen, uiteindelijk het symbool is geworden van het christelijk geloof. En de allereerste christenen, die kwamen samen een beetje zoals wij hier nu ook zitten. Niet in die grote gotische kerkgebouwen met toeters en bellen en torens, maar bij mensen thuis, zaaltjes. Heeft dit ook wel wat van weg? Iets minder ramen, denk ik, want het christendom was nog verboden. Dus de eerste leerlingen van Jezus, na de vrijheid, kwamen stiekem samen. En die waren op zoek. Wat voor symbolen gaan we nu gebruiken? En het kruis was absoluut uitgesloten. Daar gaan we toch niet voor kiezen. Onze leider, onze krachtige man die we willen volgen, daar gaan we toch niet het symbool uitkiezen waar die op gruwelijke manier is vermoord. Dus er werd niet gekozen voor het kruis. Dat is ook een beetje opzichtig als je in het geheim christelijk moest zijn. Dus bijvoorbeeld, het symbool dat werd gekozen was het ichthus. Dat is dat visje. Dat kent u wel, denk ik. Dan zien we die stickers op de auto met zo'n vis. Dat is eigenlijk het eerste symbool van de christenen. En een ander symbool is het giro-teken. Dat staat hier op die kaars. Dat zijn eigenlijk twee letters. De giro, lijkt een beetje een kruis, maar het is het niet. En niemand herkende dan wat het was, maar die twee eerste letters staan voor Christus. Dus een beetje geheime symbolen, een visje, twee letters. Waarbij wie het begreep, die begreep het. En wie het niet herkende, die wist dan niet waar het over ging. En toch is uiteindelijk, in de latere eeuwen, is toch dat kruisbeeld uiteindelijk opgekomen. Is dat toch ja, de keuze geworden. Een beetje in de vierde eeuw, wat later. Ik ga geen les kunstgeschiedenis of kerkgeschiedenis geven. Maar op een gegeven moment zijn de christenen toch die kant opgegaan.
Het Nicene of
iets? Nee, iets later. Ja. Maar iemand zei wel een tegen mij, ik vond het wel een goede opmerking. Ik zei, ja, als Jezus nu niet gekruisigd was, maar als we hem gedronken hadden, hadden we dan nu allemaal aquarium aan het muur gehad. Het is op zich, we hebben zo'n christelijke associatie erbij, maar het is in feite gewoon de manier waarop Jezus gestorven is. En het is ook wat meer op een gegeven moment de keuze geworden toen het christendom dus wat ja, toegestaan werd. Je mocht christelijk zijn, maar ook in een tijd dat mensen ja, steeds minder gekruisigd werden. Dat het dus als teken steeds minder dat teken werd van een martelwerktuig. En zo werd het van martelwerktuig van teken van geloof. En ik herinner me, ik woonde ooit in Amsterdam in een klooster in Nieuw-West. En ik ben het nooit vergeten dat ik een kruisbeeld aan de muur, een beetje zoals dit, maar wel met een Jezus eraan. En dat beeld raakte mij toch wel. Omdat ook al hangt er vaak wel een lijk aan, een Jezus aan. Vaak vind ik Jezus verrassend comfortabel aan dat kruis hangen, zeg maar. En dat kruisbeeld in die kapel, in dat klooster, waar ik iedere dag in die kapel kwam om te bidden, daar hing Jezus heel ongemakkelijk aan dat kruis. Zo een beetje zo half eraf al en een beetje pijnlijk. En het was niet heel mooi om naar te kijken. Ik dacht wel van ja, als we dat toch afbeelden, dan zal dit wel weer zijn hoe het zal zijn geweest. Niet echt een fijne plek om te hangen. Dus ik ben dat nooit vergeten eigenlijk, dat beeld. En ik denk ook dat het raakt aan de kern waarom we misschien kiezen voor nou, iets vriendelijker kruisen. En waarom die eerste christenen, die eerste volgelingen van Jezus helemaal niet kozen voor dat teken van het kruis. Want als je ziet hoe het dan echt ja, geweest zou moeten zijn, is dat toch wel pijnlijk en wel oncomfortabel om naar te kijken. En ik denk dat we die tendens vandaag de dag nog steeds wel hebben. Als we iemand willen volgen, als we iemand als leider bestempelen, dan zetten we diegene op een voetstuk. En die moet sterk zijn, machtig, aantrekkelijk, een man of vrouw met charisma, een steekfiguur. En dat kruis is toch eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Kwetsbaarheid, zwakte, lijden. In hedendaagse overigens een beetje een slap symbool. Niet het teken van een sterke lijn. Maar toch is het wel het teken van ons geloof geworden. We hebben net gelezen uit het evangelie. Ik weet niet wat er precies is blijven hangen. Ik moet zeggen, ik lees zelf nooit zo graag uit het Bijbelboek Johannes, want het is heel ingewikkeld. En Johannes is eigenlijk al een hele moeilijke preek aan zich. Maar toch vandaag stond er een zinnetje in dat evangelie, wat raakt volgens mij aan iets, aan het ongewone van het kruis. Er staat, de mensenzoon moet verheven worden. De mensenzoon betekent gewoon de mens, Jezus noemt zich zo. En vervolgens staat er, moet op een hoge plaats gezet worden. Jezus zegt, ik moet op een hoge plaats gezet worden. Eerst aan het kruis en daarna in de hemel. Nou, en dat tweede, dat begrijpen we volgens mij wel. Dat Jezus zegt dat de hemel een verheven hoge plaats is. Letterlijk, als we denken aan de hemel, is dat hoog. Oh, dat is een mooie plaats. En Jezus zegt, ik moet op een hoge plaats gezet worden. Eerst aan het kruis. En dat klinkt toch heel erg vreemd. Dat Jezus zegt, dat kruis, dat is ook een verheven hoge plaats. Dat is de hele wereld omgekeerd. Dat martelwerktuig, plaats van vernedering en dood, ook in de tijd dat die tekst geschreven werd, een verheven hoge plaats wordt genoemd. En we kunnen ons afvragen, waarom zou dat kruis een hoge, eervolle, verheven plaats zijn voor Jezus? Hoe kunnen we dat begrijpen? Ik denk dat het begint bij de eerste zin van de tekst die we gelezen hebben. De naam die Jezus zichzelf geeft. Ik zei je dat Jezus noemt zichzelf de Mensenzoon. En dat betekent gewoon mens. En binnen het christelijk geloof mogen we geloven dat Jezus de Zoon van God is. God zelf is. We spreken over God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Zoon. En het bijzondere is dat we geloven dat Jezus niet zo'n half God of een verheven God. Jezus is God, Gods Zoon, maar ook helemaal mens. Jezus zegt, ik ben de mens. Ik ben de Mensenzoon. Ik ben een mens, zoals jullie. Jezus is een mens, gewoon zoals wij. Want er staat ook, in wat we gelezen hebben, er is nooit iemand van de aarde omhoog gegaan naar de hemel, behalve de Mensenzoon, Jezus, die eerst vanuit de hemel naar de aarde is gekomen. En daar zit een beweging in. Jezus, God, die van de hemel naar de aarde is gekomen. Het is een ongewone beweging. Een God, een almachtige, iets groter dan God is er niet, die naar de aarde komt. Die bij ons wil zijn en die zelfs mens wordt. En precies daarin raakt het volgens mij aan het teken van het kruis. Want niets is volgens mij zo menselijk als lijden, sterven. Niet iets wat we graag zien in het leven, hè? Moeilijkheden, lijden, dood. Maar ieder mens krijgt ermee te maken. En natuurlijk mogen we geloven dat Jezus is opgestaan, hij leeft. Maar wel door lijden, door dood heen. En het kruis herinnert ons daar een beetje aan. Dat God zelf dit menselijke bestaan tot in het uiterste heeft gedeeld. Dat er niets is in ons leven waarvan Jezus zegt, daar blijf ik buiten, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat Jezus zegt, ook in die moeilijkheden, daar ben ik. En volgens mij zullen de meesten van ons volgens mij gelukkig nooit gekruisigd gaan worden, denk ik. Maar toch, we hebben allemaal te maken met lijden. En daar staat het kruis ook een beetje voor. Voor pijn, moeite, dingen die niet lekker gaan in ons leven. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Daar begon ik mee. We dragen allemaal iets mee. Ook niet alleen een kruis aan de muur, maar ook iets aan moeilijkheden en pijn in ons leven. En God zegt, daar ben ik. Ik ben bij jou, ook daar, ook in je moeilijkheden. En dat verandert hoe we naar het kruis kunnen kijken. Niet alleen een teken van schaamte, van vernedering, maar juist een teken van nabijheid, van liefde, van een God die het lijden niet van ons wegneemt, maar het met ons draagt. En juist dat maakt misschien dat kruis, zoals in de Evangelie stond, een hoge plaats. Een plaats van verheffing. Niet omdat het kruis nou zo mooi is, maar omdat het laat zien wat echt leiderschap is. Wat het betekent om God te volgen. Een God die zegt, ik kies niet voor macht, voor afstand, maar voor nabijheid en voor kwetsbaarheid. Dat een plaats van dood en van pijn een hoge plaats wordt. Dat soort plekken zijn onderdeel van ieders leven. En ik werk zelf als geestelijk verzorger, als pastor in de ouderenzorg. Daar zie ik ook hoe ieder mens daar uiteindelijk sterft. En dat is soms pijnlijk of moeilijk. En dat wordt verzacht, hè, met pijnstelling en wat dan ook. Maar het is ook een weg die ieder mens moet gaan. En ik denk als we ook om ons heen kijken op het journaal, het nieuws. Ik kijk hier trouwens naartoe en dan zie je al een vlag uit Oekraïne en een vlag uit Gaza. Dan zien we van allerlei beelden, of dat nu de kinderen in Gaza zijn, of de Israëlische gegijzelden, of mensen in oorlog. We zien allemaal lijden in de wereld. Dat is een gegeven. Maar ook in ons eigen leven zien we volgens mij moeilijkheden. Met veel simpelere, kleinere manier. We proberen ons, denk ik, soms goed voor te doen. Hè, dat we dat kruis niet zien. Dat er alles maar mooi is. Als je kijkt op Instagram, dan zien alle levens er blij en gelukkig uit. Maar ook iedereen heeft wel eens een rotdag. Ziet er even niet uit. Ligt door de regen moeten fietsen. Of zit vast in het leven. Voelt zich pas ongelukkig. Is net de straat niet schoongemaakt bij jou voor de deur. Zijn er al?
Maak je een rotzooi.
Ja, maken mensen een rotzooi. Er zijn allemaal dingen dat je denkt, het zit mij net even niet mee. En dat kan heel alledaags zijn. Op je werk, privé. En ook daar kan dat het kruis een beetje symbool voor zijn. Dat je vastzit. Zoals Jezus ook vastzit aan het kruis. De situatie van pijn, van verdriet, twijfel. Het is moeilijk. En dat is niet iets om te verbergen of om weg te stoppen. Ik denk dat we dat vandaag een beetje mogen meenemen. Het hoeft ook niet groter gemaakt te zijn dan het is. We hoeven niet in klaagzangen uit te barsten over alles waar we zo moeilijk mee hebben. Maar het mag er wel zijn. Ieder huisje heeft een kruisje. Of je nu een kruisbeeld aan de muur hebt of niet. We kennen allemaal momenten. En we hoeven niet van hier te gaan met een somber of deprimerend gevoel. Maar even stilstaan bij wat het teken van het kruis. We kunnen er nog de rest van de viering naar kijken. Ons vandaag te zeggen heeft. En dat het misschien ook in ons leven omgevormd mag worden. Zoals dat ook voor de christenen is gebeurd. Niet als een symbool, een akelet of een martelwerktuig. Maar als teken van een God, van Jezus die kwetsbaar wil zijn, die naast ons wil staan, naast jou wil staan, ook als het moeilijk is. Van een God die dat niet allemaal direct oplost, want dat kan niet. Maar die een hand op je schouder legt. Die met je meeloopt. Die weet hoe het is om door die donkere momenten van het leven te gaan. En die niet naïef zegt, dat komt wel goed. Maar die er gewoon is. Bij jou en met jou. En wij als mensen hier, die volgens mij toch een kleine poging doen Jezus te volgen, mogen dat ook zijn van anderen. Een beetje nabijheid brengen, een beetje met mensen meelopen en iemand niet alleen laten in zijn afhankelijkheid. En zo mogen we deze morgen verder gaan. Met vertrouwen in het geloof dat juist in de kleinste kwetsbaarheid van het leven, die moeilijke momenten, dat God daar dichtbij is. En dat het zo juist iets heel moois, iets hoogs en verhevens mag zijn. En dat ook wij zo mogen doen. Dat het zo mag zijn.
Thank you.
Ja, laten we het een moment even stilmaken om ook alles wat in ons leven speelt, aan moeilijkheden, maar ook aan alle prijzenswaardige dingen die we zomaar hebben, neer te leggen bij die goede God. En laten we eerst hem danken. Wij danken u, omdat gij duidelijk aan het werk bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden. Daar waar mensen de handen ineenslaan en samen kleine stappen zetten om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals gij nu woont. Wij danken u, omdat u aan het werk bent in de liefde tussen mensen, in solidariteit, in de inzet voor vrede en voor rechtvaardigheid. Wij danken u voor Jezus, die ons menselijk leven met beide handen aangreep en het deelde met iedereen. Met simpele woorden en verhalen toonde hij ons de weg naar u. Hij was barmhartig en vol aandacht en begrip voor iedereen in nood. Hij is mens geworden. Hij heeft brood genomen, gebroken en gedeeld en is gestorven aan het kruis. Het is stil geworden, zoals bij elk afscheid. Maar hij is opgestaan, is een teken geworden van een nieuwe manier van leven. Teken van hoop voor alle mensen. Daarom bidden wij u, we zien ons met de geest die ook uw zoon kreeg, dat wij allemaal vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst die gij ons in handen hebt gegeven. Steeds weer daagt u ons uit om het goede voorbeeld te volgen. Goedheid, respect, verbondenheid met ieder mens. Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden. En dan kan uw rijk komen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Een moment bidden voor alles wat leeft in de wereld, de samenleving, in ons eigen leven. Aan alles wat we willen neerleggen. En alles wat jij met je meedraagt. Aan hoop, dank, aan vragen. Voor iedereen aan wie je wilt denken, die hier niet is. En helemaal niet meer bij je is, maar die met je meedraagt. Laten we even het moment even stilmaken en dat we allemaal denken aan alles wat leeft in jouw eigen hart. En laten we dan al die onuitgesproken gebeden en vragen samen voorleggen aan die goede God in het samen bidden van het Onze Vader. Onze Vader in de hemel, en laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben, en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben gegeven die ons in het schuldig was. En leid ons niet in beproeving, maar leid ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot het eeuwigheid. Dat we van hier mogen gaan een beetje gesterkt en een beetje geïnspireerd. En af en toe ook eens naar de muur mogen kijken, naar een kruis. En dat we mogen zien als een teken van nabijheid op al die momenten in het leven. En dat we daartoe ook gezegend mogen zijn. Amen. Ik hoop en bid en zegen dat geloof in eeuwig leven maar groeien in jouw hart. En dat je je leven van vandaag hoopvol richt op het leven van morgen. Amen. Amen.